Zeg even, voordat ik begin, moet je toch iets vragen. Is dit een stokfoto of niet?
Ja.
Ja?
Het was me uit het hart gegrepen hoor, eerlijk. Mm-hmm.
Ja.
Ja?
Omslag, jij houdt je liever bezig met de inhoud, maar niet met de omslag.
Nee. Ik vind, we hebben in Nederland van oudsher een prachtige traditie gehad altijd met grafische ontwerpers, prachtige omslagen. En ik vind het echt heel, heel erg dat de laatste tijd dat totaal is, is die traditie is eigenlijk bijna afgebroken. Mm-hmm. En overal die stokfoto's, ik ben er helemaal niet voor.
Ben je blij dat je niet meer geheim hoeft te houden, dat je de prijs hebt gekregen?
Ik ben heel blij dat ik het niet meer geheim hoef te houden en dat het... Het was toch een beetje Sinterklaaserig ook, hè? Wel heel spannend.
Ja, het is niet wie is de mol, maar toch, het is... Ja. Een reactie op dat juryrapport. Even één zin, want er zijn heel veel prachtige zinnen die Vanessa heeft voorgelezen. Maar wat een schitterend gevoel voor humor heeft deze auteur. Wat een geweldige timing en hoe bijzonder is haar spel met onze taal. Het staat daar heel makkelijk, maar is het ook makkelijk?
Nee, het is niet makkelijk. Nee.
Wat is je... neem ons even mee naar jouw werkplaats, die dus op verschillende plaatsen was voor dit boek. Ja. Wat is je gereedschap? Hoe ga je te werk bij het schrijven van een boek?
Dat is wel een heel moeilijke vraag.
Mm-hmm.
Er is meestal een idee en op een gegeven moment begint dat vorm te krijgen in je hoofd.
Wat was het idee bij dit boek?
Het idee was eigenlijk zelfbeschikking. Maar eigenlijk gaan al mijn boeken over een soort spanningsveld tussen hoe eigenzinnig kun je zijn en in hoeverre hou je rekening met een ander. En dat spanningsveld, daar dacht ik over na.
Mm-hmm.
En ik wist wel vrij snel dat voor dit boek en dit verhaal, ook omdat het vrij heftig is, dat er afstand nodig was. Dus ik kon niet een oma nemen die om de hoek woonde. Dus het moest echt afstand zijn, zowel in leeftijd en ook geografisch. Ik had ook bergen nodig, want anders kon hij de berg niet in. Dus dat bracht me allemaal tot IJsland. Maar ook door die afstand. Ik vond wel dat het zo'n heftig verhaal is. Daar heb je echt wel afstand nodig om dat te kunnen vertellen.
Ja, om misschien toch even kort de inhoud te schetsen van het boek. Twan met zijn tweelingzusje Linde, hun moeder en de oma en die opie die daar woont op IJsland. Zij gaan dus naar IJsland toe, naar die opie, want die opie Kas die woont op zichzelf, maar eigenlijk kan dat niet meer.
Nee.
Dus dat vindt zijn omgeving. Hij is het daar natuurlijk helemaal niet mee eens. En hij moet zijn zelfstandigheid opgeven, mee naar Nederland en de rest van zijn leven slijten in een verzorgingshuis. Ja. Dat IJsland, je was eerder op IJsland geweest. Je wist dus ook, ik moet daar weer naartoe voor het schrijven van dit boek.
Ja, het gaat een beetje te ver om te zeggen dat dit boek een excuus was om weer naar IJsland te gaan.
Nou, dat is helemaal niet erg.
Nee, ik ben een keer of zes op IJsland geweest. Mm-hmm. En ik wist eigenlijk meteen dat het een land was waar ik over zou gaan schrijven.
Je hebt daar in een huis gezeten van het Leger des Heils, meen ik, of was het?
Nee, het was het Leger des Heils.
Leger des Heils, ja.
Wat doet maar die waren er al uit, hoor.
Ja, nee, dat geeft niet.
Okay.
Ook al waren ze er niet uit. Je had vast een hele mooie kamer waar je vrij kon schrijven. Wat doet die dat landschap, wat doet die omgeving met een schrijver, met jou?
Nou, wat ik het mooie vind aan het noorden, is dat het... Je dwingt, zeker in de winter, het dwingt je om heel erg in het moment te leven en om heel goed op te letten. Als ik naar het zuiden ga, vooral in de zomer, dan ga ik me na een paar dagen altijd verschrikkelijk vervelen. Want alles wat je daar doet, dat kan je ook nog de volgende dag doen. Weet je, dus, als je in het noorden zit, in de sneeuw, dan krijgt het iets heel dwingends. Mm-hmm. Op het moment dat het mooi is, dan moet je echt meteen naar buiten en je moet kijken, je moet opletten. Je moet echt met de tijd leven in het moment zelf. En dat vind ik heel inspirerend.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het is een ik zou het leven denken als een hele loodzware omgeving.
Nee, helemaal niet. Nee? Het grappige is dat het boek wat Perbel noemde, dat was vroeger
Eskimo.
Mijn lievelingsboek.
Nee.
Ja, dat heb ik echt stuk gelezen. Ik denk dat ik misschien wel altijd een soort kompas heb gehad voor het noorden. Als kind vond ik het al prachtig. Noorden, sneeuw.
Ja. Twan... Is min of meer je hoofdpersoon, hè? Dat kun je wel zeggen, met zijn zusje Linde. Maar je maakt het hem niet makkelijk, hè? Die oude opa of opie, die zijn liefde probeert te winnen eigenlijk. Hij moet voortdurend kiezen, die jongen.
Ja.
Lastig.
Ja.
Wat zijn de keuzes die je hem allemaal voorlegt?
Nou ja, de keuze is of hij Opie Cas gaat helpen. Opie Cas wil de bergen in. En de vraag is of hij daarbij gaat helpen. Want dat vraagt Opie Cas van hem. Of hij wil helpen. Want daar liggen nog allemaal spullen ergens op een zoldertje die hij er zelf niet af kan krijgen. Dus hij wordt een soort bondgenoot van Opie Cas. En dat is een moeilijke keuze natuurlijk. Gaat hij dat dan vertellen of gaat hij hem helpen?
Mm-hmm. Je laat hem ook kiezen tussen zijn moeder eigenlijk. De kant van zijn moeder of de kant van een vreemde oude opa.
Ja.
Ja. En je laat hem ook nog eens kiezen tussen kind blijven of puber worden. Het zijn veel keuzes.
Ja, zo gaat dat in boeken.
Oh, is dat zo? Ja. Ik zal eens vaker boeken lezen. En dan de regels van 3. Dat is de titel van het boek. Het is dat survival boek. Het gaat om, alles heeft met 3 te maken.
Ja.
Met 3-tallen.
Ja.
Dit boek heeft natuurlijk ook met 3-tallen te maken. Maar daar komen we later nog wel op. Wat zijn die regels? Even kort.
De regels van 3, dat zijn survival regels. Die bestaan ook echt. En dat is een soort een soort overzicht dat je heel goed weet waar je op moet letten. En dat is in 3 seconden neem je meestal een beslissing. Daar gaat het vaak om mis. Als je zeg maar in de wildernis bent en je neemt die eerste 3 seconden de verkeerde beslissing, dan is het al echt helemaal goed mis. Je kan 3 minuten zonder zuurstof. Je kan ongeveer 3 uur zonder speciale kleding als je in een heel extreem klimaat bent. Je kan, geloof ik, even kijken, moet ik goed even nadenken. Je kan 3 dagen
zonder eten, geloof ik?
Nee, je kan 3 dagen zonder water zonder en 3 weken zonder eten.
Hmm. Ja. Ja. Hoe lang kun jij zonder schrijven?
Nou, dat ligt eraan hoe je het definieert. Want als je niet schrijft op je computer, dan schrijf je in je hoofd, denk ik.
Hmm.
En dat gaat gewoon door. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig met schrijven.
Ja, ja. Heb je ook, want qua regels van 3, heb je ook 3... een 3-tal nodig om een boek dramatiek te geven? Want,
nee.
Want die Linde, dus zijn tweelingzus,
ja,
is eigenlijk wel essentieel om...
Ja, in dit verhaal had ik dat nodig, maar...
Nee, natuurlijk niet in het algemeen.
Nee, dat dacht ik van... In dit verhaal was het ook nodig. Ik moest ook aannemelijk maken dat Twan, zeg maar, met die opiekas op 1 kamer is. Die moet naar die opiekas trekken. Dus er moest wel een reden voor zijn. En die reden is dat er een jongetjeskamer en een meidenkamer was. En de reden dat er een meidenkamer komt, is omdat Linde ongesteld wordt. En ik wilde ook de dramatiek van een tweeling. Het is een tweeling. En het is heel vaak zo dat zo begin puberteit daar een soort scheuring in komt. Hm. En die dramatiek wilde ik ook graag gebruiken.
Ja.
Zeker bij een tweeling, als het een jongen en een meisje is. De meisjes komen dan iets eerder in de puberteit. Dus dat vond ik ook een heel mooi dramatisch gegeven.
Ja, ja. Linde die zegt ook tegen het einde, tegen haar overgrootvader: u denkt zeker dat we alles geloven, we zijn geen kleine kinderen meer.
Ja.
Dat is een waar woord, hè?
Ja.
Ja. Zou je iets voor willen lezen om een idee te krijgen?
Ja, als ik eerst een slokje water mag.
Nou, dat mag hoor.
Dan ga ik het ondertussen opzoeken.
Alsjeblieft.
Dankjewel. Ik vond het moeilijk om een stukje te vinden om voor te lezen. Omdat het gevaar was heel groot dat ik of moest zingen of moest slissen. En dat wilde ik allebei niet. Dus ik moest wel even heel goed zoeken voordat ik een stukje vond waar ik niet bij hoefde te zingen.
Zal ik dan een potje met Verket zingen intussen?
Oh.
Ja?
Doe maar.
Nee, doe ik niet.
Opie Cas wees naar een rode auto die een eindje verderop geparkeerd stond. Swanna neemt de bagage mee. Ze hebben mijn autosleutels ingepikt, dus ik heb een probleem. Ik weet het, zei mama. Je mag niet meer rijden. Van wie niet? Gewoon niet, zei oma. Het is voor je eigen bestwil. Dat zal dan wel, zei Opie Cas. En hij trok zijn wollen muts nog iets verder over zijn hoofd. We droegen de bagage naar de rode auto. Linde probeerde haar rolkoffer achter zich aan te slepen. De wieltjes liepen vast in de sneeuw. Een mollige vrouw stapte uit. Ze tilde alles de auto in. Er was geen plaats over voor passagiers. De vrouw gaf ons allemaal een hand. Hello, I'm Swanna. Ze glimlachte er vriendelijk bij. Hello, zei mama. Ze wilde nog iets zeggen. Maar Swanna ging in de auto zitten, deed de deur dicht en reed langzaam weg. Een stukje rechtdoor en de hoek om. Ik heb gezegd dat we gingen lopen, zei Opikas. Zover is het niet. Het benzinestation hield ons een beetje uit de wind. We treuzelden. Kom op, zei oma. We kunnen wel tegen een stootje. Het waaide in het dorp minder hard dan op de kustweg, maar nog steeds was het stormachtig. Windkracht 6 of 7. 7,5 kon ook. Opikas liep voorop. Hij zwabberde. Dat zei niet zoveel. Misschien zwabberde hij al bij windkracht 0. Heb jij geen stok? Zei oma. Ze moest hard praten om boven het geraas van de wind uit te komen. Opikas draaide zich stapje voor stapje om. Hij keek oma aan en nam er de tijd voor. Ik kan zonder stok. Maak dat de kat wijs, zei oma. Geef me een zet. Doe maar, geef me een zet en dan zie je dat ik overeind blijf. Zonder stok. Ja, moet dat nu, vroeg mama. Kan dat straks niet? Opikas draaide zijn rug weer naar ons toe en kwam in beweging. Oma ging naast hem lopen en gaf hem geen zet, maar een arm. Het was het eind van de middag. Het begon te schemeren en de straatlantaarns gingen aan. Het dorp moest vlak bij zee liggen en vlak bij de bergen. Maar daar was niets van te zien. De lucht was dik en grijs en de sneeuw kwam recht van voren. De vlokken bleven aan mijn wimpers kleven. Ik moest mijn ogen dichtknijpen. De kou knaagde aan mijn hoofd en handen en kroop mijn doorweekte gimpen binnen. In het grote survival handboek stond dat je bij bevriezing je handen onder je eigen oksels moest stoppen en je voeten onder de oksels van iemand anders. Bevroren voeten onder je oksels leek me vreselijk. Maar soms heb je geen keus. Bevroren tenen moeten geamputeerd worden als je er niet op tijd iets aan doet. Linde liep naast me. Heb je koude voeten? Vroeg ik. Ze gaf geen antwoord. Je hebt koude voeten, zei ik.
Ja, mag ik je danken voor een prachtig boek, Marjolein.